Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 268 van de invasie. Wat is de situatie op de grond?
Nou ja, als je naar het hele operatiegebied kijkt, dan moet je constateren dat de gevechten toch aan het afnemen zijn. Dat men zich aan het voorbereiden is op de winter. Niet onbelangrijk. Wat ik daarmee bedoel is dat de zaak die wordt behoorlijk modderig. Dus je zakt weg in de grond. Dus je kan eigenlijk je nog maar verplaatsen over wegen. Nou, die kan je natuurlijk kapot schieten. Als het echt winter wordt en het gaat heel hard vriezen, dan zou je weer kunnen zien dat je toch weer vooruit kan. Maar dit is een lastige situatie om iets te doen. En je ziet dus dat alle partijen gebruik maken van de situatie om of nog flink door te vechten. Dat doen de Russen, die doen dat nabij Bakhmut.
Nog steeds, ja.
Nou goed, dat hoeven we niet meer inmiddels uit te leggen waar dat ligt. Dat gebeurt, daar zit Wagner. Dat gaat gestaag voort, maar de vorderingen zijn ook niet geweldig. Dan zie je dat Oekraïne hetzelfde doet bij Luhansk. Precies hetzelfde, probeert zoveel mogelijk vorderingen te maken. Maar tegelijkertijd zie je ook dat die Oekraïnse zware materieel van Oekraïne ook aan het wegzakken is. Maar het meest interessant vind ik dat de Russen op dit ogenblik overal bezig zijn met het graven van versterkingen. Ja, dus het loopgraven en stelsels worden aangelegd. Daarbij de Krim, eigenlijk vlakbij de Krim hoor. Maar ja. Dan moet je dus niet denken dat er een hele loopgravenstelsel komt rond de Krim. Maar de toegangswegen naar de Krim. Daar zie je dus dat er enorme fortificaties en versterkingen en loopgraven worden gegraven.
Het Britse ministerie van Defensie zei dat die loopgraven daar bij de Krim, maar ook in de Donetsk-regio, soms tot 60 kilometer achter de huidige frontlijn
liggen. Ja, dat klopt. Dus het is echt een fallback positie. Hey, je ziet het in Donetsk, je ziet het in Luhansk, in die provincie, die oblasten, zie je dat gebeuren. Eigenlijk zie je dat overal gebeuren. Dus ook in de regio Gerson, waar ze zich hebben teruggetrokken. Dat doe je om buiten het bereik te komen van de zware wapensystemen van Rusland. Van Oekraïne, althans de Russen doen dit dus. Maar je probeert het ook te doen door, als er een doorbraak is, dat je goed kunt organiseren om de boel verder tegen te houden. Dus het is echt gewoon een operatie om te houden wat je hebt en de winter door te komen.
Ik lees dat ook. Het is een defensieve strategie van de Russen. Ze zijn nu ook in staat om hun de bronnen die ze hebben, zeg maar de aanvoerlijnen zijn natuurlijk goed naar die defensieve plekken. Ze hebben relatief netjes zijn ze teruggetrokken uit Gerson. Dus het is wel zo. Zij zijn dus de defensieve kant. En dat is makkelijker dan aanvallen.
Ja, ja. De winter wordt natuurlijk nu belangrijk voor de strijd, maar ook voor de gewone burgerbevolking. Hè? Ja. Zelensky zei gisteren dat inmiddels 10 miljoen mensen zonder elektriciteit zitten. Nadat gisteren weer zo'n hele grote barrage van raketaanvallen was op meerdere steden. De Europese Commissie roept lidstaten op om meer in te zetten op het land winter klaarmaken. En dat kan ik me ook voorstellen, want ik las van de week dat inmiddels 500 dieselgeneratoren zijn gestuurd. Dat is natuurlijk niet genoeg voor miljoenen mensen.
Nee, voor 10 miljoen mensen kan je daar niet heel erg veel. Maar ja, dit wordt natuurlijk gewoon een drama. Ja. En we moeten toch wel even ons realiseren dat natuurlijk een belangrijke reden om dit te doen voor Rusland is om die burgers in de kou te laten zitten. Zodat het moreel eigenlijk gewoon weg ebt. Maar een belangrijke en mogelijk nog wel belangrijke reden is om ervoor te zorgen dat er grote nieuwe vluchtelingenstromen gaan ontstaan.
Exact.
Waardoor Europa toch overspoeld wordt met vluchtelingen. Als dat getal klopt, wat Zelensky zegt, Hugo, dan zijn dat de 10 miljoen. Stel je voor dat de 10 miljoen naar West-Europa zouden komen, dat ze denken van we kunnen niet meer warm stoken hier. Nou, dan heb je echt een probleem. En ja, dat is natuurlijk voor Poetin iets wat hij gewoon echt wil bereiken.
Ja. En wat me opvalt is dat een paar weken geleden las ik dat het Kiev nadacht over evacuatiestrategie. Het komt er allemaal aan. West-Europa is daar muis en muis en muis.
Ja,
over.
Ja. Ja, dat is echt heel opmerkelijk.
En dat is, dat is om binnenlandse politieke redenen.
Ze zijn ja, maar dan doe je kop in het zand steken. En ik zou zeggen van, bereid nou voor wat hier gebeurt. Laat zien wat hier gebeurt. En ja. Probeer dan toch ook achter de schermen zo goed mogelijk na te denken over ja, hoeveel mensen kunnen we hier nou nog hebben. Ja. En ik weet wel dat in alle landen het water aan de lippen staat. Maar je kunt niet met allerlei bezweringsformules komen om mensen buiten de deur te houden. En dat gaat gewoon niet lukken hier. Want die Oekraïners zijn gewoon gerechtigd om hier naartoe te komen. Ze kunnen zo de grens overgaan. Ze hebben niet eens een visum nodig. Nee, nee.
Oekraïne is bezig om een muur te bouwen op de grens met Wit-Rusland.
Ja, ook interessant. Dat heeft trouwens hier mee te maken. Hè? Het is ook een les die geleerd is naar wat Lukashenko heeft gedaan in de richting van Polen. Door allerlei vluchtelingen dus, laten we zeggen, te importeren en vervolgens in Polen over de grens te gooien. Het idee bestaat dat hij dat nu ook wil gaan doen in de richting van Oekraïne. Excellent. Om de zaak verder te compliceren. Dus en het interessante is dat hek, Jan corrigeer me als ik fout zit, wordt ook gebouwd in de nabijheid van de Poolse grens.
Ja, ja. Maar ook tussen die resten. Want ze zijn, asielzoekers worden gewoon ingezet als wapen. Hebben we wel een aantal keren gezien. En dat ze zijn ontzettend bang nu dat Wit-Rusland dat ook gaat doen. En dat regime is daar misdadig genoeg voor. En bovendien is het een vazalstaat van Rusland geworden. Ja, gezellig jongens.
Hey, we zitten nog in die nasleep van die raket op Polen. Hè? Waar iedereen zo van schrok. Van was dat Russisch?
Ja.
Vervolgens zegt Polen en Amerikanen zeggen nee, dat was waarschijnlijk afgezwaaid Oekraïens afweergeschut. Ja. Oekraïne blijft volhouden dat dat niet klopt. Wat is daar aan de hand?
Ik denk dat daar, ik weet niet of ik gelijk heb, maar mijn intuïtie zegt me, hij houdt hier aan vast omdat hij wil eigenlijk een no-fly zone in het Westen afdwingen. Dat zou je hiermee kunnen bereiken. Ja. Maar het is wel helemaal misgegaan. En, want ja, Duda zei al snel van nee, dit is geen Russische raket.
Luchtverlichting, hè?
Ja, dus het is wel een beetje een awkward moment voor. Want het is totaal mislukt.
Ja. Ja, weet je jongens, dit hoort gewoon bij oorlog voeren. En daar gaan allerlei dingen mis. En daar gaan allerlei onverwachte situaties ontstaan. Von Clausewitz 200 jaar geleden noemde het al de oorlogsmist.
Ja.
Dus je weet niet precies wat er gaat gebeuren.
The fuck
en dingen
of war.
Kunnen technisch gewoon helemaal fout gaan. En je kan het dus ook helemaal fout zien op de grond. Hè. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat kan niet anders. Hè?
Ja. Jij wilde nog praten over de Britse begroting. Hè?
Nou ja, het lijkt me handig om daar wat over te zeggen. Want als je dus ziet wat er nu aan de hand is. En de discussies die in het Verenigd Koninkrijk worden gevoerd. Over het wegvagen eigenlijk van 8 jaar economische groei. En dat de welvaart komt de komende 2 jaar op een niveau terecht die 7% lager is dan wat we nu hebben. Dat is echt wel dramatisch. Het meest interessante vind ik dat het woord Brexit niet genoemd mag worden.
Nee,
maar men schuift het dus compleet in de context. En daarom is het nu ook wel relevant hoor. Van Oekraïne.
Ja, en daarvoor van corona.
Ja. Maar het gaat natuurlijk in belangrijke mate om de Brexit.
Ja. Nou weet je, de laatste 10 jaar was het dus al zo dat de Britse arbeidsproductiviteit achterblijft. Er is een groot probleem met scholing, met educatie. Wij denken altijd aan Oxford en Cambridge, maar er zijn een hoop andere scholen die zijn niet goed in Engeland. Het is een zeer ongelijk land. Nou, daar komt overeen die monsterlijke foute beslissing van Brexit, waar ze zich totaal hebben in een hoek geschilderd. Want ja, Sunak kan ook niet zeggen van nou, ik ga dat terugdraaien. Dat is politiek ondenkbaar natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Terwijl iedereen echt weet, nu ook statistisch aantoonbaar, hoe slecht het is.
Maar weet je, politiek gezien, als je dit dus op het konto van de Oekraïne-oorlog schrijft, dan neem je wel een risico, volgens mij. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar als je voor de gemiddelde Britse burger, die zegt, ja, maar als dit zoveel welvaart gaat kosten, die Oekraïne-oorlog, waarom moeten wij dan nog steunen? En de Britten zijn de belangrijkste steunpilaar na de Amerikanen voor Zelensky.
Heel goed punt. Dat kan dus zomaar instorten. Het gaat helemaal niet goed met Engeland. Nee. Sunak gaat nu wel de belasting verhogen. Dat was ook hartstikke hard nodig. Maar het land is gewoon aan het verarmen.
Ja.
En als gevolg, dat is ook het punt wat Remco de Boer steeds maakt, als gevolg van die enorme hoge gasprijs is Europa aan het deindustrialiseren. Allemaal mensen denken, klappen koppen, denken erover na. En het is onrustbarend.
Die gaan weg. Ja. Bedrijven gaan weg.
Ja.
De intensieve industrie gaat weg. Dat is een direct gevolg ook van de vergroening die we hier hebben. Ja, dat is echt een heel belangrijk punt.
Wordt nu ook heel hard gemord in Brussel tegen die Inflation Reduction Act van Biden, hè, waar ook veel staatssteun in zit. Ja. En dan is men bang, energie is hier al duurder. Ja. Dan ook nog Amerikaanse staatssteun erover.
Nou ja, dat is iets.
Onze energie-industrie helemaal kapot.
We gaan morgen praten over de hele discussie over klimaat. Maar dit is er wel eentje. Hè?
Ja.
Van leuk dat Europa zo verschrikkelijk ver vooruit loopt. Maar als dat betekent dat je zware industrie weggaat, dan hebben we wel een probleem.
En we hebben het probleem van de volgende winter.
Ja.
Niemand weet hoe we dat gaan doen.
Gaan we het ook over hebben met Kees Vendrik. Die inmiddels al is binnengekomen. Okay. Dus dan is het vast een waarschuwing.
Hè? Ja.
En misschien toch nog even naar de andere kant van de wereld. Noord-Korea.
Ja.
Die in reactie op allerlei oefeningen die de plaats hebben gevonden tussen Zuid-Korea en de Amerikanen. En de voortdurende steun van Amerika aan Japan en de discussies rond Taiwan vindt Kim het toch niet echt een probleem om de spanningen nog wat verder op te stoken.
Ja, gezellig.
Er is dus nu weer een ICBM, dus een intercontinentale raket, gelanceerd die is nabij Japan terechtgekomen. Zijn. In het verleden zijn ze ook al over Japan geschoten, wat natuurlijk helemaal linkersoep is. Maar dat zijn dus wapens waarmee je Amerika met een kernwapen kunt gebruiken.
Japan zegt bij deze dat die raket het vasteland van de VS had kunnen bereiken.
Ja, zeker. Dat weten ze dus al een hele tijd dat die raketten er zijn. Maar de grote vraag is, waarom gebeurt dat nu? Nou kun je zeggen, dat is een antwoord op op alle oefeningen die worden gehouden in dat gebied door de Amerikanen en de Noord-Korea. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want er wordt geprobeerd om in de veiligheidsraad ook te komen tot nieuwe sancties. En lukt dat of lukt dat niet? Nee, dat lukt natuurlijk niet, omdat dat geblokkeerd wordt door Rusland en China.
Ja.
En Rusland en China hebben natuurlijk een buitengewoon groot belang bij nog veel meer onrust in dat gebied. En het zou me ook niet verbazen dat er toch een soort passieve steun wel is voor Kim om te proberen die raketten maar vooral te gaan afschieten. Want dat leidt ook Amerika af, denken ze, van wat er in Oekraïne gebeurt.
En in de lange geschiedenis van Noord-Korea en Zuid-Korea, dat is zoiets merkwaardigs. Dat regime schiet die wapens ook af, omdat ze het uiteindelijk weet dat er dan weer onderhandeld wordt. En dan willen ze energie en ze willen voedsel.
Ja.
Beide hebben ze een schreeuwende.
Ja, maar dit is echt wel een probleem, hoor. En je probeert natuurlijk de calculatie voor Amerika sterk te compliceren. En dat doe je dus door ergens anders in de wereld gewoon shit te trappen. En dat is nou precies wat hier gebeurt.
Ja.
Nu we toch de hele wereld over aan het gaan zijn, misschien nog eventjes terug naar Nederland. Want daar hadden we natuurlijk gisteren het vonnis in de zaak MH17.
Ja, zeker.
3 keer levenslang. Kunnen we toch niet noemen?
Ja, nee, dat moet je zeker noemen. En wat ik het meest interessante daarvan vond, is dat één van de 4 verdachten niet veroordeeld is. Die is vrijgesproken.
Ja.
En dat is niet zonder belang. Want dan kun je dus moeilijk volhouden, ook wat Rusland nu doet, dat de Nederlandse rechtspraak totaal van de rails is gelopen, totaal voor ingenomen is. Want in dit systeem wordt dus wel gewoon iemand vrijgesproken. En dat zou denk ik in Rusland niet zijn gebeurd.
Zeker.
Dus als daar een verdenking is, hoppakee, dan zouden die mensen al lang in de gevangenis zijn beland.
Wat ik er ook wel wrang aan vind, ik vind het een geweldige uitspraak hoor, maar weet je nog hoe op Twitter al die conspiracy jongens bezig waren met de MH17? Weet je nog die Max van der Werf, of heette die, geloof ik? En dan bleek later dat die jongen ook voor de Russische geheime dienst
werkte. Dacht je van Joost Niemuller met zijn boek De Doofpot?
Oh,
de Doofpot. Oh. Ja, jongens.
En je zou dus hopen dat ze dan nu zo eerlijk zou zeggen, nou, we zaten ernaast, maar natuurlijk helemaal niks.
Nee, want omdat het verlengstukken zijn van Russen tijdens de Koude Oorlog, noemden we wat nuttige idioten en fellow travelers.
Ja.
Die bewust, dan wel onbewust, betaald dan wel onbetaald voor Rusland allerlei propaganda, of voor de Sovjet-Unie allerlei propaganda verspreiden. Dat doen ze dus nu nog steeds. Nee, ze zullen natuurlijk gewoon vasthouden bij het verhaal wat ze hebben. En niet alleen dat, maar ze doen precies hetzelfde als wat Rusland nu doet.
Ja.
Zeggen van dat het hele systeem hier totaal niet deugt en dat het allemaal voor ingenomen is. Zo kom je er altijd uit.
En het waren ook allemaal mensen die wappies werden. Hè? Het is allemaal aan elkaar
gebonden. Ja, maar het wel goed dus nogmaals dat die Pulatov, dat die vrijgesproken is. Gek genoeg ben ik daar wel blij over. Omdat dat politiek en diplomatiek significant is. Dat je dat doet in een dergelijk systeem.
Ja.
Dus je hebt een ongelooflijk argument nu om te zeggen van jongens, hou eens op met dat gezeur. We kunnen ze als niet gebleken is dat iemand schuldig is, ook vrijspreken. Ja,
enige kans dat het vonnis ooit nog ten uitvoer gelegd kan worden, misschien na de val van Poetin?
Alles is mogelijk, maar als je kijkt hoe lang bijvoorbeeld de Lockerbie-processen hebben geduurd. Nou, hoe lang duurde dat daar, Jan? 20 jaar? 30 jaar? Zoiets? Ik weet het niet meer, maar dat was eindeloos, eindeloos. Maar uiteindelijk is dat wel gebeurd.
Ja, alleen als Rusland een democratie zou worden, maar daar durf ik niet op te hopen.
Nou ja, en als Rusland er ook politiek en economisch baat bij heeft om terug te keren in de orde van de fatsoenlijke landen en zegt, oké, dan maken we nu ook schoon schip en we gaan een aantal mensen uitleveren. Dat kan. Ja. En je weet nooit wanneer dat kan gebeuren. Dat zou bij wijze van spreken kunnen gebeuren als Poetin valt. En nou, hij toont nu zoveel incompetentie dat dat inderdaad mogelijk is. En ja, dan zou dat op korte termijn kunnen gebeuren. Maar het kan ook nog 20 jaar duren. En het kan ook gewoon nooit gebeuren. Dus het is niet te zeggen.
En het kan heel goed zijn dat nog veel grotere idioot dan Poetin aan het bewind komt. Hè?
Ja.
En die gaat dat niet doen.
Nee, die gaat dat niet doen.
Wij spreken elkaar morgen.
Ja, dank.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.